Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe d'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava усім нашим героям. Slava Ukraine.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer een bijzonder mini-college van Mathieu Segers. Ik ben Annette van Soest en ik neem jullie een jaar mee terug in de tijd. Toen we met Mathieu de laatste aflevering van Café Europa voor de zomerstop opnamen. Het was een nieuwspoort en het was een energieke avond met gasten en een zaal vol luisteraars, waarin we terugblikten op een enerverend halfjaar Europese politiek. Seizoen 5, aflevering 13. Maar de avond eindigde daar niet. Na afloop van de opname pakte Mathieu het podium om een mini-college te geven. Hij nam ons mee op reis. Een reis waarin zijn liefde voor Europa en hedendaagse geschiedenis samenkwamen. 5 historische vakantietips. We hadden er een kwartier voor uitgetrokken, maar hij vertelde er zo enthousiast over dat hij er met gemak een uur mee had kunnen vullen. Want iedere bestemming nodigde natuurlijk uit tot het bewandelen van zijpaden. Vorig jaar waren deze vakantietips alleen te horen voor het aanwezige publiek. Wij, en Mathieu zelf ook, vonden het een mooi idee om ze deze zomer met al onze luisteraars te delen. Laat je inspireren door Mathieu Segers.
Lief publiek, 5, Annette zei het al, tips. Om plekken te bezoeken die bol staan van de Europese geschiedenis. En dan vooral natuurlijk de hedendaagse Europese geschiedenis, waar wij ook vaak naar refereren in ons café. Ik ga werken in een soort concentrische cirkels. Ik begin dicht bij huis en dan steeds iets verder weg. En dan vindt u er vast al iets bij van uw gading. Mijn eerste tip is, dat kunt u misschien wel raden, waar denkt u dat ik u ga tippen om naartoe te gaan? Kloppend hart van Europese geschiedenis.
Hey.
Ik hoor al allerlei cafébezoekers die het weten. Maastricht. En dan wel een specifieke plek. Dank u wel. Een specifieke plek, Château Neerkande. En eigenlijk een nog specifiekere plek. Want Château Neerkande, daar zal ik dadelijk iets over vertellen. Dat kent u misschien wel. Maar eigenlijk gaat het hier om. Hier. U ziet hier een soort poort. Die kan open. Dan gaat u de grotten in. Van de oude eigenaar van Château Neerkande, de heer Von Dopf, die ooit voor zijn plezier in de mergelwand van de Kannerberg, want daar hebben we het over. Kannerberg kan ik overigens nog veel meer over vertellen, want achter het Château Neerkande ligt een veld wat u kunt bezoeken, waar resten zijn gevonden van de 5000 jaar voor Christus, vanaf dat moment daterende cultuur van de bandkeramiekers. Die hadden toen al uitgevonden dat dit een hele goede plek was in Europa om je te vestigen. Maar dat terzijde. Het gaat me over deze grot. In die grot vindt u de handtekeningen van Helmut Kohl en François Mitterrand. Annette en ik hebben de grot bezocht en er zijn hier beelden van. We zijn hier samen met Camille Ooswegel, de eigenaar en uitbater van Château Neerkande. Hij baat meerdere châteaux uit. Dat is natuurlijk niet zomaar dat die handtekeningen daar staan. Tijdens de top van Maastricht, en dat weet u misschien ook al als u naar onze special heeft geluisterd over de top van Maastricht, december 1991, moet er op een gegeven moment geluncht worden. In de voorbereiding was gezegd, dat moet wel iets speciaals zijn. Dus de koningin Beatrix had zich bereid verklaard om iedereen te ontvangen op Château Neerkande. Vlak daarvoor leek het nog even niet door te gaan, want Ruud Lubbers vond dat er meer vaart moest in de onderhandelingen. En alles liep uit en hij zei, we kunnen toch gewoon broodjes doen en waarom moeten we weg? Broodjes kan kaas op, er kan karnemelk bij. Nee, dat moest. De koningin had heel Château Neerkande ingericht met meubilair uit de paleizen, inclusief ook bestek en dergelijke. Nou, daar werd gedejeuneerd. En ja, volgens de overlevering is het toch zo dat daar een belangrijke doorbraak is bereikt in de onderhandelingen. Met name tussen Frankrijk en Duitsland, die het op een heel cruciaal punt rondom de euro nog niet eens waren. Nou, dat is allemaal vastgelegd en men heeft geborreld na het déjeuner in die grot. En daar zijn ook die handtekeningen vervolgens terechtgekomen. Ga er naartoe, mensen.
Mag ik nog iets zeggen over, ja, die bovenste, die foto net? Sure. Hij wijst naar de handtekening van, ja, Mitterrand.
Mooi verhaal.
Ja, en ja, ik weet niet, jullie kunnen het waarschijnlijk niet lezen helemaal achterin de zaal, maar je schrijft Mitterrand met dubbel T, dubbel R. Dat was niet helemaal goed gegaan. Dus er moest op het allerlaatste moment nog... Eerst werd de artiest, hoe noem je dat? Degene die dit allemaal had gemaakt, werd geprobeerd op tijd nog hier te krijgen. Mitterrand was al onderweg. Kon natuurlijk niet dat hij zijn handtekening moest zetten naast zijn verkeerd geschreven naam. Toen heeft iemand van het château met een houtskooltje er nog een R tussen gefrommeld. Dus toen kwam het toch nog goed.
En zo zijn er nog veel meer dingen te beleven daar. Bovendien kun je er prachtig wandelen. Je bent heel dicht bij Maastricht, loopafstand. Je kunt er ook een hapje eten, als dat in je budget past. maar het is sowieso de moeite waard om naartoe te gaan. En als je hier de poort uitloopt, bij het poortgebouw, dan loop je Cannes in. En dat is België. En als je hier staat, boven de terrastuinen, zie je niet alleen de terrastuinen, maar ook de Jeker. Die stroomt tussen de Cannenberg en de Sint-Pietersberg. Nou, deze bestemming alleen al is genoeg voor een mini-college waar ik moeiteloos een uur mee kan vullen. Maar we gaan nu door naar tip 2. Als u toch in Maastricht bent, bent u al in de buurt, of bevindt u zich eigenlijk in het hartland van de Europese integratie. En dan hoeft u maar een beetje naar het zuiden af te zakken. En dan komt u uit bij het Franse plaatje in de Lorraine, is het net nog, Cy-Chazelle. Cy-Chazelle, dat kent u allemaal natuurlijk. Want daar ligt het huis van de Europeaan. Die, als het inderdaad zo gaat lopen als men verwacht in het Vaticaan, binnenkort heilig verklaard zal worden. En dan heb ik het natuurlijk over Robert Schuman, de minister van Buitenlandse Zaken, in de jaren 50, die het project voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal wereldkundig gemaakt heeft. Op 9 mei 1950 in de Franse hoofdstad Parijs. En 9 mei 1950, 9 mei is natuurlijk sindsdien ook de dag van Europa. Maar dit is zijn huis, hier heeft hij gewoond. Je kunt daarin, het is het huis Robert Schuman. Er zit een archief bij, dus als je wat langer kunt blijven, kun je ook dat archief bekijken. Je kunt in de tuin wandelen en er zijn allerlei kleine dingen al in oprichting die horen bij iemand die heilig verklaard gaat worden. Dus er staan wat standbeelden omheen. Er is een kleine kapel waar je naartoe kunt met een Europese sfeer. Ik zal u in de podcast op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond de heiligverklaring. Want, dat kan ik hier in deze besloten kring wel delen, ik heb een directe lijn met de bisschop van Metz via mijn eigen pastoor in Wiek, een wijk in Maastricht. En die is Frans en die kent de bisschop in Metz goed. En die houdt mij, of ik dat nu wil of niet, constant op de hoogte van de stand van zaken rond de heiligverklaring van Robert Schuman. Dus dat krijgt u gratis mee. Dan bent u in Cy-Chazelle en dan bent u eigenlijk, ik zei het al, in het hartland. Dus dan bent u ook vlakbij plaatsen als Metz, maar ook Reims. Reims. En Reims zou ik dan even meepakken. Dit is nog altijd tip 2. Pak Reims even mee. Bezoek in ieder geval de kathedraal van Reims. Want de kathedraal van Reims, daar is in 1963, ik heb het eerder verteld denk ik in de podcast, het Frans-Duits vriendschapsverdrag ondertekend door Konrad Adenauer, de eerste bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland. En Charles de Gaulle natuurlijk, president van Frankrijk op dat moment. We zien hier beelden van beide grote staatsmannen, zoals we ze niet meer kennen. En we zien hier ook dat er al een grote innigheid was tussen deze mensen. In de sfeer van wij moeten met z'n tweeën toch dat staatsmanschap als een soort dubbelfunctie invullen als het gaat om Europa. En dat heeft zijn hoogtepunt beleefd in die kathedraal van Reims. Toen daar een aparte ceremonie was voor de ondertekening van het Frans-Duits vriendschapsverdrag. En er emoties loskwamen bij de bejaarde mannen. En zeker Konrad Adenauer, die was 90 ongeveer toen. Die hield het eigenlijk niet echt droog. Dat was heel opmerkelijk voor hem, als toch een beetje een harde een afstandelijke Duitse bondskanselier. En die viel op een gegeven moment Charles de Gaulle zelfs om de nek. Omdat hij zo geëmotioneerd was door het Frans-Duits vriendschapsverdrag, wat hij toch had, een voltooiing van zijn hele bondskanselierschap. Hij kuste toen Charles de Gaulle ook in dezelfde nek. En Charles de Gaulle kuste hem niet terug. Maar zij via de tolk die daarachter stond, ik kus u niet terug, maar mijn gevoelens zijn vergelijkbaar. Waarbij de rolverdeling in de Frans-Duitse as op dat moment ook meteen duidelijk was. We hebben het er vandaag over gehad dat die verhoudingen aan het verschuiven zijn. Waar dat toe zal leiden, weten we niet. Maar ga daar even langs. Dat was tip nummer 2. Dan bent u eigenlijk al in Zuid-Europa natuurlijk. Dat begint eigenlijk in Luik. En, dus dan is het niet zo heel ver meer naar Sicilië. En dan zou ik... ik zou zeggen, trek even door in Messina. Messina zien we hier. Een rommelige stad in Sicilië, maar toch onderschat. Zeer onderschat. Is echt de moeite waard om naartoe te gaan. Is rommelig. Dat is waar. Maar bijvoorbeeld het gemeentemuseum in Messina heeft twee geweldige, en ik zeg met nadruk, geweldige Caravaggio's. Verder heeft het museum niks, maar er hangen twee geweldige Caravaggio's. Eentje bijvoorbeeld, de wederopstanding van Lazarus, is echt heel mooi. Oek de Jong verwijst daar wel naar in een van zijn romans. Ik weet nu even niet welke dat is, maar dat doet er ook niet toe, want daar wil ik het helemaal niet over hebben. In 1955 was in Messina de top, die toen bekend stond als de opgravingen van Messina in de internationale pers. Dus dat was niet echt per se dat men dacht, daar is iets nieuws gebeurd. Maar die uiteindelijk in de geschiedenis de vooretappe wordt naar de verdragen van Rome in 1957. De verdragen die leiden tot de Europese Economische Gemeenschap, wat uiteindelijk de basis wordt voor de Europese Unie. De eerste doorbraken in die richting, en eigenlijk de belangrijkste doorbraak, komt tijdens de top van Messina, een soort geïmproviseerde top in Sicilië. Niemand wist wat hij daarvan moest verwachten. De 6 toen nog, Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Italië, reisden af naar wat toen toch een zeer avontuurlijke bestemming was, Messina, om te gaan vergaderen. En daar is ongelooflijk veel interessants over te vertellen. Lees dat eventueel na in het een of ander boek. Maar ik wil even één ding naar voren halen, want de top vond natuurlijk niet plaats in Messina. Daarvoor was die stad toen ook al te rommelig. Men wilde de gasten uit Europa natuurlijk met allure en grandeur ontvangen. En dat kan ook op Sicilië, dus we moesten iets verder. Een soort dode rit, zo omschreef de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, Johan Willem Beijen, de bustocht die dagelijks gemaakt moest worden van Messina naar Taormina. En Taormina kent u misschien wel. Dat is een toeristische trekpleister met Isola Bella. En het prachtige, de prachtige bar Wunderbar, waar diverse Amerikaanse filmsterren van faam ook hebben opgetreden. En het hoogtepunt van de top was eigenlijk een aaneenschakeling van, dat is wel vaker zo, is niet zoveel veranderd wat dat betreft, van diners. Diners, dus men kwam niet aan vergaderen toe. Maar de Sicilianen hadden het zo bond gemaakt dat men echt helemaal niet aan vergaderen toekwam. Dus op een gegeven moment was het avond op de tweede dag. En toen zei ze, ja, moeten we niet langzamerhand, dit zou toch een belangrijke, toch moeten we het niet ergens over hebben. We hebben stukken meegehad, we hebben in de bus gezeten. En toen zei de voorzitter, was de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Paul-Henri Spaak, die werd in zijn jasje getrokken door zijn rechterhand, baron Snois d'Opuers. En die zei van, Paul-Henri, het wordt er wel tijd om de vergadering te gaan openen, anders zijn we straks helemaal geen conclusies. Maar de Belgen werden meteen gedwarsboomd, want er was weer een Siciliaan die zei, nee, nu gaan we naar het hoogtepunt van het programma toe. En dat is een opvoering van het ballet van Rome in het amfitheater van Taormina. Volgens Goethe het grootste kunstwerk van natuur en cultuur dat er bestaat. En dan heb ik het natuurlijk over Goethe's Italiaanse reis. Neem die ook mee op zomervakantie. Er was een opvoering van het ballet van Rome. Daar ging iedereen naartoe. En daarna was er natuurlijk een souper. Dus het was uiteindelijk 1 uur 's nachts toen dezelfde baron Snois de Opers zei tegen Paul-Henri Smaak, en die moest hem toch uit de kluwen van mens halen, ga de mensen bij elkaar halen, we moeten vergaderen. Maar dat bleek enorm moeilijk te zijn, want de ballerina's van het ballet van Rome waren ondertussen aangeschoven bij het souper. Het werden, maar men is gaan vergaderen. Het heeft geleid tot de conclusies van Messina. En dat is de opstap geweest naar de verdragen van Rome. En ik heb al gezegd hoe belangrijk die geweest zijn.
Mag ik jou wijzen op
De tijd. Het zou een korte, het zouden 5 korte vakantietips zijn. Dit was tip nummer 3. Dan tip nummer 4. Ja, je moet de trein nog eigenlijk begrijpen. Tip nummer 4. Ja, we kunnen in Café Europa natuurlijk niet zonder een tip over cafés. Bezoek Wenen en Praag. Hier ziet u een foto van Praag, Café Slavia. Raad ik u daar van harte aan. Een 20e eeuws, eerste helft 20e eeuws, café in de café-traditie van Midden-Europa, waar alles gebeurt. Eten, drinken, converseren, filosoferen. Er hangt kunst aan de muur, een schitterend kunstwerk achterin. Er komen nog steeds schrijvers die echt schrijver zijn. Niet zoals dat wel in andere cafés het geval is. En je kunt een lekker café, lekker Midden-Europees café eten krijgen. Wenen, daarvoor schiet de tijd nu tekort. Maar u weet dat u daar eigenlijk bijna ieder tweede café binnen kunt lopen. En dan zit u goed. Dus hier heeft u foto's van Café Europa in Wenen. Kijk hier, dit is de pui. Van harte aanbevolen, Wenen en Praag. En dan de laatste tip. Dat is een tip om te reizen naar het balkon van Europa. Nu is het zo dat mijn geboortestad Maastricht zichzelf wel eens balkon van Europa noemt. Daar zijn ze in de jaren 90 opgekomen. Hoe zou dat toch komen? Het is eigenlijk een beetje misplaatst. Zeker als je weet waar het echte balkon van Europa ligt. Want dat noemt zich al decennia, zo niet eeuwen zo. Dat is het land Georgië. En hier zien we foto's van Tbilisi. Een geweldige Europese stad. Die dus eigenlijk altijd past goed bij het thema. Zeker van het tweede gedeelte van deze aflevering van Café Europa. Die altijd de blik toch op het westen gericht heeft vanuit die plek. Op de rand van de Caucasus. En andere windstreken. En eigenlijk heel Europees is, als je het hebt over cultuur, houding en outlook. En dat balkon van Europa, nu gaan echt alle alarmbellen af. Het balkon van Europa, dat weet ik dat dat zo heet. En dat niet alleen Maastricht zichzelf zo noemt, maar dat er een echt balkon van Europa is. En dat dat dus het land Georgië is. Dat weet ik dankzij de fantastische romans van Nino Haratischvili. Op alle punten is het de moeite waard om deze stad te bezoeken. Ik ben er zelf in 2007 een hele tijd geweest. Of dat wil zeggen langer dan een paar dagen. En ik weet, ik wil eigenlijk heel graag terug. Het is er nog niet van gekomen, maar gaat u mij vooral voor. En geniet van deze prachtige plek. Dat waren mijn vakantietips voor 2023.
Dankjewel.
Mathieu Segers, je krijgt er zin van om nu meteen naar het balkon van Europa af te reizen. Tot zover deze speciale aflevering van Café Europa. Fijne zomer, wij zijn er over een maand of twee weer met alle ontwikkelingen rondom de nieuwe commissie en de nieuwe verhoudingen binnen Europa. Tot de volgende!
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.